Vanmiddag wil ik beginnen met u een gedeelte te lezen. Alweer uit het Johannesevangelie. En deze keer uit Johannes 15. Johannes 15. Waar staat: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert dezelve en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Tot zover. Eigenlijk moet ik deze keer aansluiten bij het onderwerp waarover ik hier de vorige keer al gesproken heb, hier over Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. En dat Johannes 17 maakt deel uit van dit hele geheel van hoofdstukken, namelijk Johannes 13 tot en met hoofdstuk 17. Ik heb daar toen een inleiding bij gehouden, maar ik moet het nu even weer doen. Ik wil er toch uitdrukkelijk op wijzen en anders uw geheugen opfrissen. We hebben namelijk gezien dat deze woorden allemaal gesproken worden in de, wat wij noemen, de opperzaal. De zaal namelijk waar de discipelen en de Heer Jezus vergaderd waren om daar het Pascha te vieren. Dat is wat uitdrukkelijk gezegd wordt in Johannes 13, vers 1, of vanaf vers 1, waar dat allemaal vermeld wordt. En het eigenaardige is, laat ik dat dan vooropstellen, het eigenaardige is dat we diezelfde geschiedenis vermeld vinden in Matthäus, Marcus en Lucas. En we vinden bij die gelegenheid wat wij noemen de instelling van het avondmaal. Het eigenaardige is dan dat in het Johannesevangelie die instelling van het avondmaal niet voorkomt. Maar we vinden daar een veel uitgebreidere beschrijving van de gebeurtenissen. En dat is van wel degelijk van groot belang. Het zal namelijk blijken dat die uitgebreidere beschrijving van de gebeurtenissen van die avond volledig in overeenstemming is met de betekenis van het avondmaal. De betekenis bedoel ik van brood en beker. Immers, brood en beker zijn de uitdrukking van de eenheid die er is tussen de opgewekte Christus en degene die in hem zijn, de gelovigen. Brood en beker zijn een uitbeelding van het leven onder het nieuwe verbond, het leven en het lichaam ook van Christus, waarvan wij door genade en door geloof uiteraard deel uitmaken. En nu is het zo dat die eenheid juist uitgebreid beschreven wordt in Johannes 13 tot en met 17, omdat we daar vermeld vinden de woorden die de Heer Jezus en zijn discipelen met elkaar gewisseld hebben. Wel, het was hoofdzakelijk een monoloog, dat wil zeggen een alleenspraak van de Heer Jezus zelf tot zijn discipelen, waarbij we niet vermeld vinden dat hij na het eten van de maaltijd het brood nam en de wijn nam en ervoor dankte en het aan zijn discipelen uitreikte en zei: neemt eet, dit is mijn lichaam, of neemt eet, of drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed van het nieuwe verbond. Dat vinden we niet vermeld, maar in tegendeel, wij vinden vermeld de verklaring juist van deze dingen. In plaats van slechts het teken, slechts de typologie, zoals in Matthäus, Marcus en Lucas, vinden we hier de uitgebreide uiteenzetting, de verklaring van deze tekenen. Dat is vooral van belang, omdat ik ooit eens een keer een brochure heb geschreven over de betekenis van brood en beker, waarop, zoals te verwachten was, overigens nogal wat negatieve reactie kwam, omdat men geneigd is brood en beker te zien, traditioneel, als tekenen van lijden en sterven. Terwijl ik heb aangetoond dat het dat niet is, maar dat het juist een teken is van de opstanding van Christus. Het paaslam was, en het bloed van het paaslam zijn een beeld van zijn lijden en sterven, maar brood en beker zijn een beeld van zijn opstanding. En dat dat zo is, dat wordt vermeld in dit schriftgedeelte, Johannes 13 tot en met 17, waar we de inzetting van het heilige avondmaal niet eens vermeld vinden, maar we vinden in plaats daarvan een uitgebreide verklaring van die tekenen, waarbij uitdrukkelijk gewezen wordt op de eenheid die er is tussen Christus, de opgewekte Christus wel te verstaan, en de gelovigen. Wij namelijk die deel aan hem gekregen hebben. Dat komt tot uitdrukking, al deze geschiedenis en al deze woorden die vermeld worden. Beginnend in Johannes 13 met de geschiedenis van de voetwassing, wat immers een beeld is van de hogepriesterlijke taak van de Heer Jezus Christus. Nu in de hemel, hij die onze voeten wast, is hij die ons onze dagelijkse zonden vergeeft, om het dan zo te zeggen. Daar gaat het om. Dat is wat hier uiteengezet wordt. In dezezelfde hoofdstukken vinden we de, als ik dan vlug zeg, de belofte ook van de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest namelijk door wie wij verbonden zijn met de levende Christus en met de levende God. De Heilige Geest die elders in de schrift eigenlijk gewoon de goddelijke natuur genoemd wordt. Maar goed, daar ga ik nou maar niet op in. Maar het gaat er maar om dat wij die geest van Christus door geloof hebben ontvangen. En daarom komen wij hem toe, om het dan te zeggen met Romeinen 8. Wel, spreek dus over de eenheid tussen de gelovigen en Christus. Daarna volgt Johannes 15, waarover we het vanmiddag zullen hebben. Daarna volgt het tweede deel van Johannes 15, waar gesproken wordt over de scheiding die er is tussen de wereld en de gelovigen. Maar het hangt uiteraard direct samen met de eenheid die er is tussen Christus en de gelovigen. Ik sluit aan bij de eerste brief van Johannes, waarin uitdrukkelijk gezegd wordt dat de wereld ons niet kent, omdat zij Christus niet kent. En onze verbondenheid met Christus is verantwoordelijk voor het feit dat de wereld ons haat. En dat staat hier dan ook in Johannes 15 vanaf vers 18. En nu de wereld haat, zo weet dat ze mij eerder dan u gehaat heeft. Enzovoorts. Het spreekt dus over hetzelfde, onze verbondenheid met de opgewekte Christus. Daarna wordt er gesproken over het werk van de Heilige Geest in de gelovigen. Daarna wordt er gesproken over het feit dat de Heer Jezus Christus de overwinnaar is over deze wereld en over de oude schepping. Daarna volgt het hogepriesterlijk gebed, waarover ik 14 dagen geleden hier gesproken heb. En daarna begint dan het lijden van de Heer Jezus. Dit gezegd hebben, dan ging hij met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, en hij ging dus naar Gethsemane, en u kent de rest van de geschiedenis. Daar is de geschiedenis van zijn lijden en sterven, die uitloopt in zijn opstanding. Maar wij weten allemaal uit Hebreeën 12, dat juist vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, hij de schande heeft verdragen, het kruis heeft gedragen, de schande heeft veracht. En juist daarom de dood inging, in de wetenschap dat hij daaruit zou opstaan en daardoor de overwinnaar zou worden over de oude schepping. En bovendien dat hij daardoor ook ons allen tot zich zou trekken. En gebruik ik expres weer woorden uit het Johannes-evangelie. Dat is wat de Heer voor ogen heeft gestaan. Dat is wat van tevoren gepredikt werd. Dat is wat in het type van brood en beker ook naar voren wordt gebracht. En dat is ook wat naar voren wordt gebracht in die woorden die de Heer spreekt. Terwijl die beker en dat brood op tafel staan. Want terwijl dat zo is, daar in die opperzaal, die overigens zelf een type is van de hemel, want het is nu helemaal met een opperzaal zo. Hè, terwijl de brood en beker naar voren staan in de opperzaal, zegt de Heer, ik ben de ware wijnstok. Wel, de aanleiding om het beeld van de wijnstok te gebruiken is duidelijk genoeg. Dat is uiteraard de wijn die op tafel staat. De Heer sprak over de vrucht van de wijnstok en hij nam het en hij schonk het uit en hij gaf het aan zijn discipelen en hij zei, drinkt allen daaruit. En waarna hij ook zei dat hij niet meer van de vrucht van de wijnstok zou drinken totdat hij in zijn koninkrijk zou gekomen zijn. En u ziet, daar hebben we meteen het verband tussen de wijnstok en de heerschappij van Christus. De heerschappij in ons leven van Christus, maar de heerschappij ook in de wereld in de toekomst van Christus. En sprekend over de wijnstok en over de vrucht van de wijnstok zegt de Heer dan, ik ben de ware wijnstok in Johannes 15 vers 1 en mijn vader is de landman. Het is een heel eenvoudig beeld. Het gaat om de typologie. De vrucht van de wijnstok zelf, de wijn, daarvan werd al gezegd dat het een beeld is van het leven van Christus zelf onder het nieuwe verbond. Dat werd gezegd bij de, wat wij dan de instelling van het avondmaal noemen. Maar hier spreekt de Heer in veel bredere termen over deze dingen en zegt, ik ben de ware wijnstok. Hij is daarom ook degene die de vrucht van de wijnstok voortbrengt. Zie, hij is degene die het leven van het nieuwe verbond ook voortbrengt. Lijkt me op een duidelijke zaak. Het gaat om het opstandingsleven van Christus, waarover alle apostelen verder ook spreken. En waarvan alle apostelen in hun brieven schrijven dat wij er op wat voor wijze dan ook deel aan gekregen hebben. En daarom zegt de Heer, ik ben de ware wijnstok. Dat is een eigenaardige uitspraak. Hij zegt niet zomaar, ik ben de wijnstok. Wel, hij zegt, van het brood zei hij, dit is mijn lichaam. En van de wijn zei hij, dit is mijn bloed. En van de wijnstok, hij zegt niet, ik ben de wijnstok. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Zodat we toch even bepaald worden bij de gedachte dat er in de schrift ook nog anderen zijn die een wijnstok genoemd worden. Als hij de ware wijnstok is, dan zijn er kennelijk ook andere wijnstokken. Dat is heel eenvoudig. In hetzelfde Johannes-evangelie zegt de Heer, ik ben de goede herder. Wel, er waren ook andere herders. Minder goede en bovendien ook slechte herders. Maar in ieder geval, er waren ook anderen. Hij was ook het ware brood. Dat staat er ook. Dat brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. Niet het manna, hoewel dat ook brood was en ook uit de hemel nederdaalde. Maar hij was het ware brood des levens. Want het manna was een type van hem. Wel, iets dergelijks vinden we hier. Ik ben de ware wijnstok. Wij kennen de wijnstok in de Bijbel al van heel vroeg. Ik denk op zijn vroegste, ik weet het niet zeker. Ik denk op zijn vroegst bij... bij Noach. Ja, niet bij Abraham, maar bij Noach. Wij nemen dat van Noach meestal erg kwalijk, maar van Noach staat dat hij na de zonvloed meteen begon een wijngaard te bouwen. Ja, de aarde moest opnieuw een cultuur gebracht worden. Het eerste wat hij doet is een wijngaard bouwen. En ja, ik weet niet of iedereen hem daar even dankbaar voor is. Maar de gedachtegang, de positieve betekenis van, is een heel duidelijke. Ik hoop dat u met mij even niet gebarricadeerd raakt door deze gedachtegang, maar ik wil toch even snel uitleggen. Noach kwam als het ware op een nieuwe wereld. Noach was degene die de oude wereld overwon en die een erfgenaam werd van, althans in zijn ogen, nieuwe wereld. Daar gaat het om. Hij werd gered door de wateren van de zonvloed, terwijl anderen door diezelfde wateren geoordeeld werden. Dat staat zo allemaal in de eerste Petrusbrief bijvoorbeeld. Nou goed, Noach kwam dus op een nieuwe wereld terecht. Een beeld van de uiteindelijke nieuwe schepping. En het eerste wat hij doet is zorgen dat hij deel krijgt aan de vrucht van de wijnstok. Wel, hij werd ermee vervuld. Hij werd vol van wijn waarin overdaad is, om het met Efeze 5 te zeggen. Maar waar het een beeld van is, zegt ook Efeze 5. Namelijk, het is een beeld van het vervuld worden met de geest. En aangezien die geest... De Heilige Geest niet anders is dan de Geest van Christus en daarom het leven feitelijk van een nieuwe schepping, het opstandingsleven van Christus. Daarom is die geschiedenis van het dronken worden van Noach niet iets wat hem wordt aangerekend. Integendeel, het wordt zelfs als positief uitgelegd daar, want u weet allen dat het zijn zoon Gam werd aangerekend, dat hij van de omstandigheden misbruik maakte. Maar Noach werd het niet kwalijk genomen dat hij dronken in zijn tent lag. Het is eigenaardig, maar het is zo. Kan ik ook niet, dat heb ik ook niet uitgevonden. Dat staat gewoon zo in de Bijbel. Je moet gewoon die dingen leren verstaan. Hè? En natuurlijk zeggen we, jongen, die Noach toch. Maar begrijpt u maar goed, wat het Nieuwe Testament ons leert, is dat wij inderdaad niet vervuld zouden worden met wijn. Niet omdat wijn slecht is, maar we zouden moeten vervuld worden met dat waarvan de wijn een type is. En of wijn slecht is, daar hebben we het dan misschien nog wel eens over. Maar het heeft weinig meer met Bijbelstudie te maken. Hè? Nou, zaak is dan dat wij vervuld zouden moeten worden met de geest. Iets dergelijks lees je trouwens van Johannes de Doper. Er staat dat hij geen wijn zou drinken. En dan zegt men, dikwijls, zegt men dan... Oh, dan was hij een Nazireer. Of Nazoreer, hoe heet het ook? Ik struikel altijd over die woorden. Nazirener of een... Nou ja, Nazoreer, zegt men dan. Namelijk net als Simpson. Maar dat kan niet, want van Johannes de Doper staat niet dat hij niet naar de kapper ging. Er staat ook niet dat hij Nazoreer was. Als hij Nazoreer was, mocht hij geen wijn drinken, maar ook mocht er geen scheermes op zijn hoofd zijn. Wel, dat laatste staat er helemaal niet. Hij was dus geen Nazoreer, maar het punt is, het gaat er ook niet om dat hij geen wijn dronk. Het gaat erom dat in hetzelfde vers nog staat dat hij in plaats daarvan, want dat is de gedachte, vol zou zijn van de Heilige Geest. Van zijn geboorte af aan. Hij zou geen wijn drinken en hij zou vervuld zijn met de geest. Maar het punt is, niet wijn, maar de geest zou ermee vervuld zijn. Niet wijn, maar dat waarvan de wijn in beeld is. Daarmee zou hij vol zijn. En daar gaat het maar om. Nou goed, die wijnstok die vinden we dus wel heel vroeg in de Bijbel. Waarom? Omdat die van oudsher een beeld is van dat nieuwe leven wat tot stand zou komen. Het is ook interessant om te zien dat de vrucht van de wijnstok is niet druivensap, zoals sommigen denken. De vrucht van de wijnstok is uiteraard wijn. Ja, eigenaardig is dat toch, hè? Want aan de wijnstok groeit geen wijn, er groeien druiven. En eventueel kun je dan nog zeggen, dan komt de druivensap af, eventueel. Maar toch heet het niet zo, het heet wijn. De bedoeling van de vrucht van de wijnstok is dat daar wijn van gemaakt wordt. Wijn is de echte vrucht van de wijnstok. Dat is in ieder geval in de Bijbelse gedachtegang zo. Maar de wijn is een beeld van nieuw leven. Het is niet het leven, niet het oude leven, het gaat ook niet om druiven, maar het gaat om dat wat er in tweede instantie van terechtkomt. Dat wat er in tweede instantie van gemaakt wordt. Het gaat niet om druivensap, maar het gaat om dat wat tot stand komt nadat de druivensap een bepaald proces heeft ondergaan. Een proces van verdrukking, een proces van lijden, een proces van de dood, van duisternis. Ik zou er graag eens op ingaan, weer eens op dat verhaal van de wijn. Het is een mooi verhaal, hè? Over hoe het geplukt wordt, hoe het vertreden wordt, met voeten vertreden. Waarom? Ja, zegt men, dat deed men nu eenmaal zo. Maar waarom deed men het zo? Want het is een vernedering in de Bijbel, hè? Met voeten vertreden worden. Ja, en dan werd het opgesloten in vaten, eikenhouten vaten, om een duidelijke reden overigens, want eikenvaten zijn eikenhouten, is nemen een beeld van Gods eedswering. Met betrekking tot het verbond met Abraham. God zwoer een eed en de eik, de eikenboom, is daar een type van. Dus de druivensap gaat inderdaad in eikenhouten fust. Zo is het nu eenmaal. Iedereen weet dat het zo hoort. En daarna wordt het gezet in de kelder, want de kelder is feitelijk een graf. Ja, het had ook op zolder kunnen staan, maar waarom zet men het in de kelder? Meestal nog bij een kasteel ook, want het heeft iets met heerschappij te maken. Het is altijd château enzovoorts, hè. Altijd een kasteel, het is altijd, beneden is de kelder, daar staat die wijn beneden, maar boven staat de troon. Zie, dat is het verband met die twee dingen. Nou goed, meer zal ik er niet over vertellen, er zijn weer anderen voor die dat graag uitleggen. Maar in ieder geval, wat later uit dat vat komt, is dan niet meer druivensap, maar het is wijn geworden. Nou, daar gaat het maar om. Dat is namelijk een beeld van het nieuw leven wat er is door opstanding, door wedergeboorte. Dat is wat door wijn ook gesymboliseerd wordt. Vandaar dat de wijnstok in de Bijbel in verband gebracht wordt met Abraham. Ja, eerst met Noach die in de wereld kwam. En later met Abraham. Abraham namelijk die door God geroepen werd als gelovige en wiens geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. Het is namelijk, ik kan het niet uitleggen zo gauw, maar de wijnstok is een beeld van de derde bedeling en daarom van het verbond met Abraham. En overal waarover het verbond met Abraham gesproken wordt, wordt gesproken over de wijnstok. Dat was een heel verhaal, maar dat kan ik in een paar woorden niet uitleggen. Maar in die zin is Abraham dus de wijnstok. Abraham aan wie dat nieuwe leven beloofd is. Abraham die erfgenaam der wereld zou zijn. Abraham die geloofde inderdaad in wedergeboorte, in opstanding die ooit tot stand zou komen. Abraham die het verwachtte van het leven uit de dood. Abraham die zelf kinderen kreeg terwijl hij al verstorven was. Was een beeld van opstanding uit de dood. Abraham die zelfs in tweede instantie Isaac, bij wijze van spreken staat er, uit de dood wedergekregen heeft. Wel, die Abraham wordt in verband gebracht met de wijnstok. En de wijnstok is daarom een type van Abraham en daarom het verbond met Abraham. En daarom ook van het zaad van Abraham. Maar het zaad van Abraham is Christus. Zodat je terechtkomt bij Christus. Abraham was de wijnstok en Christus is de ware wijnstok. De belofte werd gedaan aan Abraham, maar het is het zaad van Abraham aan wie de belofte vervuld wordt. Ik zeg het niet helemaal correct, maar ik moet het een beetje snel zeggen vanmiddag. Maar dat is het verband. Dat wat aan Abraham beloofd werd, werd gegeven aan zijn zaad, namelijk Christus. En Abraham was ongetwijfeld een herder. Maar de goede herder is Christus. Heb je weer, dat is diezelfde verwantschap. Bovendien is het zo dat we in de Bijbel lezen dat Israël een wijnstok was. Alleen ik lees die schriftplaatsen maar niet voor, want ze waren niet zo positief. Dan staat er, Israël is een uitgeledigde wijnstok. Is een wijnstok die geen vrucht meer draagt. Een wijnstok met verrotte druiven enzovoort. Dat is wat allemaal gezegd wordt. En als u nou de rest van de dag toch niks te doen hebt, neemt u concordantie, zoekt u op de wijnstok, of gewoon wijn, of druiven, of wijngaard, dat is ook heel interessant. En dan komt u deze dingen allemaal vanzelf tegen. Maar hoe dan ook, dat wat aan Israël beloofd was via Abraham en via de wijnstok, dat komt terecht bij Christus, die de ware wijnstok is, en aan wie de beloften die ook aan Israël gedaan waren en aan Abraham gedaan waren, vervuld worden. Hij is de ware wijnstok. Hij is de ware bron van eeuwig leven, want daar is de wijnstok een beeld van. De bron van eeuwig leven. Ja. En inderdaad, je hebt twee kleuren wijn, maar dat wist u waarschijnlijk al, hè? Ja, je hebt de witte wijn, dat is een beeld van het eeuwig leven met een hemelse bestemming. En de rode wijn is een beeld van het eeuwig leven, maar dan met een aardse bestemming. Als je dat nou meteen niet snapt, dan komt dat een andere keer, want ik ga het toch niet uitleggen. Maar zo is het helemaal. Wit staat in verband met de hemel, rood staat altijd in verband met Adam, Adama, en dus met de aardbodem. Dit heeft die beide kanten. Ja. En als je de schil in de druivensap laat zitten, dan krijg je rode wijn. Als je de schil erbij uithaalt, dan krijg je witte wijn. Dat is ongeveer het verhaal. En de schil is een beeld van de lichamelijke verschijning. En vandaar het rode heeft te maken met de schil en het leven hier op aarde. En we kennen inderdaad eeuwig leven voor hen, voor Israël met name. Voor de volken die in de toekomst wedergeboren zullen worden. Die de eeuwigheid inderdaad op een nieuwe aarde zullen doorbrengen. Het wordt uitgebeeld in de rode wijn. Terwijl wij kennen een eeuwig leven met een hemelse bestemming. Een hemelse roeping en erfenis. Hetgeen wordt uitgebeeld in de witte wijn. Zo is het nou eenmaal. Die verschillen zijn er. Nou, ik zou er niet meer over praten, dus laat het maar zitten, hè. Maar in ieder geval, de oorsprong van dit eeuwige leven, met welke bestemming dan ook, is de wijnstok waarvan gezegd wordt door de Heer Jezus: ik ben de ware wijnstok. En degene die die wijnstok geplaatst heeft, en degene die de wijnstok verzorgt, is mijn Vader. Dat is de vaste uitdrukking in het Johannes-evangelie, waar gesproken wordt over de verhouding tussen de Zoon en de Vader. Wel, die Zoon wordt vergeleken hier met de wijnstok, en de Vader, God zelf dus, is de landman. En dan staat er wat God doet. Er staat namelijk: alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Waarna gezegd wordt dat de gelovigen, hier gericht op de discipelen, maar dat de gelovigen die ranken zijn aan de wijnstok. De wijnstok zelf, de stam van de plant, zal ik dan maar zeggen, wordt beschouwd als een type van Christus. Maar de takken, de ranken worden hier genoemd. De ranken aan deze wijnstok worden vergeleken met de individuele gelovigen. Let wel, van begin af aan moeten we het goed zeggen. Niet, die ranken zijn een beeld van de individuele mens, van een zondaar, een natuurlijk mens zal ik maar zeggen. Maar het is een beeld van iemand die wedergeboren is. Iemand die deel heeft gekregen aan de wijnstok. Het gaat niet om takken van andere bomen of zo. Maar het gaat om ranken aan die wijnstok. Hier wordt gesproken over gelovigen. Over wedergeboren mensen. Zij die wedergeboren zijn. Zij die nieuw leven hebben ontvangen. Over hen wordt gesproken. En het wordt toegepast op de discipelen in de eerste plaats. Maar vervolgens op alle gelovigen. En dan staat er: alle rank, vers 2. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Wel, de rank is in de wijnstok. Want in betekent altijd dat het verbonden is met. De rank is verbonden met de wijnstok. De rank zelf heeft geen leven in zichzelf. De rank zelf kan ook geen vrucht dragen. Maar de rank ontvangt het leven van de wijnstok. De tak ontleent het zijn leven aan de stam. Dat is de gedachtegang. En zo'n tak, zo'n rank, is dus niet zelfstandig, maar integendeel afhankelijk van de wijnstok zelf. Zo is het met elke gelovige. En dat is van groot belang. Ik denk dat er veel te weinig over gesproken wordt, want veel te weinig gezegd wordt. Dat wij als gelovigen weliswaar onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid hebben, dat is één ding. Maar de andere kant van het verhaal is dat wij niet zelfstandig zijn, maar dat wij afhankelijk zijn van degene die ons het leven gegeven heeft, reeds in het verleden. Wij zijn afhankelijk van degene met wie wij verbonden zijn. En Dat betekent dat we weliswaar een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben, maar dat we niet zelfstandig zijn, maar afhankelijk zijn van dat wat de wijnstok ons geeft. En bovendien zijn we afhankelijk van verzorging door de landman. Dat is ook een belangrijke waarheid. Niet de rank maakt zichzelf schoon. Och, hoe vaak heb ik dat al niet gehoord. Dat we onszelf moeten schoonhouden, reinigen en zuiveren en afzonderen. En heel verschrikkelijk. En ik ben er ook echt aan begonnen. Ik ben er jarenlang echt mee bezig. Nou, niet zo lang als u waarschijnlijk, maar nou ja. Laat maar zitten, hè. Maar het helpt niks. Dat helpt niks. Dat kan een rank ook niet. Zoals ze het mij vroeger eens beter uitgelegd hadden. Dat meen ik echt. Dat kan een rank niet zelf. Hij is afhankelijk van de landman. Een landman namelijk die wegneemt wat hij weg wil nemen. En als hij het niet wegneemt, nou dan hoeven wij het ook niet te doen. Afgezien van dat we dat toch niet kunnen. Dat is een belangrijke waarheid. Het is ook een troostvolle waarheid. Want natuurlijk, deze woorden van deze gelijkenis bevatten inderdaad een zeer ernstige waarschuwing. Daar kom ik straks nog wel op. Maar aan de andere kant zijn ze juist in de eerste plaats tot troost. Namelijk, er wordt weliswaar wat van ons verwacht, maar niet in onze eigen kracht, maar in de kracht van degene die ons die kracht geeft. De kracht van hem namelijk die ons met Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Ik zeg altijd dat is de kracht uit Efeze 1, gemakshalve. Ja, die kracht is dat. Nou, die werkt in ons. Daarvan zijn we afhankelijk en dat is een hele troost, omdat het niet van onszelf afhangt. Maar goed, niettemin, we zijn verbonden met de wijnstok en daarvan staat dan, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. De landman namelijk neemt ranken weg die geen vrucht dragen. Wel, dat is inderdaad een ernstig woord. En dat is de ene kant. En de andere kant is, en al wie vrucht draagt, er zijn ook ranken die vrucht dragen, die reinigt hij opdat ze meer vrucht dragen. Zodat er sowieso bij alle ranken sprake is van reiniging. En de reiniging bestaat in de praktijk altijd uit het wegnemen van onreinheid. Niet het wegpraten van onreinheid hoor, nee dat is het niet. Het is het wegnemen van onreinheid. Maar laten we goed vasthouden waar we mee bezig zijn. We hebben het niet over het wegnemen van de onreinheid van de zondaar in het algemeen. We hebben het over het wegnemen van de onreinheid van een gelovige. Iemand die namelijk al leeft vanuit de verlossing, namelijk de vergeving van zonde. Ik citeer me weer even uit Efeze 1 voor het gemak. Wij hebben in Christus de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig over ons is geweest in Christus Jezus. Dat staat er. Wel, hoewel wij rein zijn en hoewel wij leven vanuit de vergeving van zonde, blijkt het noodzakelijk te zijn dat wij toch gereinigd worden. Dat is het verhaal van twee hoofdstukken terug. Johannes 13, de geschiedenis van de voetwassing, waar de Heer Jezus zei, gij zijt geheel rein, maar, en juist daarom hebt gij slechts van noden dat de voeten gewassen worden. Het hele lichaam is rein, maar door de wandel, daar spreken de voeten immers over, door de wandel hier op aarde, door onze verbinding met deze oude wereld, door het feit namelijk dat we werkelijk met twee voeten gewoon hier op de grond staan, wel daardoor worden wij verontreinigd en de Heer zelf is degene die zorgt dat wij gereinigd worden van die onreinheid. Wel, daar leven wij uit. Hij is degene die ons eenmaal helemaal gereinigd heeft en daarna is hij degene die ook ons rein houdt en dus eventuele opgedane onreinheden wegneemt. Dat is wat hij doet. Laat ik sterker zeggen, dat is wat hij ook beloofd heeft te doen. En dat betekent dus dat wanneer wij aanstalten maken om dat in zijn plaats te doen, dan zijn we in feite zijn belofte aan het ontkennen. En dat kun je moeilijk verklaren als een daad van geloof. Ja, het is goed dat we ons dat realiseren. Hij is degene die onze onreinheden wegneemt. Hij is degene die de onreinheden wegneemt van de gelovigen. Ja. Oh ja, ik weet het, zeg maar. Dat is de leer van Abt en Hanevel, dat is een gevaarlijke leer. Want men heeft aardig in de gaten dat dit niet zo vaak gehoord wordt. Maar het is een gevaarlijke leer, dat is inderdaad zo. Dat betekent namelijk dat mensen die deze dingen geloven moeilijk meer aan het werk te zetten zijn. moeilijk meer vooruit te jagen zijn. Hè? Moeilijk meer aan te spreken zijn op hun besmette geweten. Want wij die geloven dat de Heer ons reinigt, wij hebben niet zo geweldig veel last van ons geweten, om het dan maar heel eenvoudig te zeggen. Wij geloven namelijk dat Hij degene is die onze gewetens reinigt. Ja, gereinigd heeft, maar bovendien nog steeds reinigt. Daar leven wij uit. Zie. En omdat we dan geen last hebben van het geweten, zijn we ook moeilijk te manipuleren. Laat ik dat er dan maar bij zeggen. Mag je wel een poosje over nadenken. Maar goed, wij moeten nu maar even verder. De zaak is dus dat wij als gelovigen verbonden zijn met Hem die ons het eeuwig leven geeft. En dat is zo niet opdat wij zo leuk rank zouden spelen of zoiets, maar het is zo opdat wij als rank ook inderdaad vruchten zouden dragen. De ranken aan de wijnstok zitten eraan opdat die ranken inderdaad vruchten zouden dragen. Wel, er zouden druiven aan moeten groeien, maar in het algemeen vruchten. En een heel eenvoudige praktijk is ook dat ranken die geen vrucht dragen worden weggesneden, omdat ze namelijk wel het leven, een levenssapper zou ik willen zeggen, aan de wijnstok onttrekken, maar geen vrucht dragen. Dat wil zeggen, het rendement van die takken is bijzonder laag. En dan het volgende punt is dan ook dat ze worden weggenomen, niet alleen omdat ze geen vrucht dragen, maar ze worden bovendien weggenomen omdat ze de andere ranken in de weg zitten. Hetzelfde verhaal wordt een keer verteld ook over de vijgenboom, die overigens in een wijngaard geplant was, zodat het verschil tussen een wijnstok en de vijgenboom niet zo groot is. Ze staan namelijk allebei in de wijngaard. Hè. Maar van de vijgenboom wordt gezegd dat hij 3 jaar gestaan had en geen vrucht gedragen had. En toen, bij de gratie gods, want zo was het, mocht hij dan nog 1 jaar blijven staan en zou je extra verzorgd worden en daarna, als je geen vrucht zou dragen, zou je afgehouden worden, want staat er waartoe beslaat hij ook onnuttig de aarde. Want op dezelfde plek van die onvruchtbare vijgenboom zou een andere vijgenboom kunnen staan. Zie. En waar de vijgenboom het zonlicht wegneemt voor anderen, staat hij dus inderdaad anderen in de weg. Het is een heel eenvoudige waarheid. En zo is het met de ranken aan de wijnstok net zo goed. De ranken, de takken dus die geen vrucht dragen, die worden door de landman, of hoe ze iemand maar heet, de wijnboer heet dat geloof ik, hè, tegenwoordig, worden die dingen weggesneden. Want de ranken zijn er om vrucht te dragen. Dragen ze geen vrucht, worden ze weggehaald. Dat is erg zwart-wit, maar er is nog een ander verhaal, dat is namelijk dat de ranken die wel vrucht dragen, daarvan worden toch weer delen weggenomen en delen van de ranken worden weggesneden, namelijk die delen die weer geen vrucht dragen. Opdat op dezelfde plaats namelijk nieuwe spruiten, nieuwe loten zouden groeien waaraan weer wel vrucht zou komen. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Dode takken horen niet thuis aan de boom. En dode ranken horen niet thuis aan de wijnstok. En delen van ranken worden ook weggesneden wanneer ze doodgaan of in ieder geval geen vrucht dragen. Dat is wat hier gezegd wordt. Zodat dit proces van het wegnemen van die onreinheid, wel, wij zijn geneigd van nature om dat als negatief te ervaren. Er wordt dus uit ons weggesneden. En inderdaad, dat is juist. Maar waarom zouden we het zo negatief zien? Het gaat om iets positiefs. Het gaat namelijk om het reinigen. Het gaat namelijk om het wegnemen van dat wat ons verhindert om vrucht te dragen. Zo is dat. Terwijl als we werkelijk helemaal geen vrucht dragen, of helemaal geen vrucht ook willen dragen, wel, dan worden we helemaal weggenomen. Maar dat is weer ten behoeve van die andere ranken die wel vrucht wensen te dragen. Maar het begint heel eenvoudig. Namelijk met de waarheid dat de onreinheden van de rank worden weggesneden, opdat zij meer vrucht zouden dragen. Zodat het proces van het wegnemen van onreinheden, dat komt in feite over elke gelovige. En dat is niet een daad van sancties, dat is ook niet voor straf. Maar het is opdat wij meer vrucht zouden kunnen dragen. En bovendien is het natuurlijk ook nog zo dat wij uit de Bijbel weten, degene die veel vrucht draagt, ook daarvoor veel loon zal ontvangen in de hemel. Zodat wij daar baat bij hebben, bij deze verzorging. Bovendien, als er helemaal niemand zou zijn om de wijngaard te verzorgen, dan werd het al gauw een woestenij hoor, dat kan ik u verzekeren. Dus die verzorging moet er zijn. Dat is ons eigen bestwil. En de onreinheden worden weggenomen. Naar het oordeel overigens van de landman en niet naar het oordeel van de andere ranken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, soms moet je dat erbij zeggen, anders begrijpen mensen dat niet. Maar dat is het nou eenmaal, hè? Wel nu, laten we verder lezen. Er staat in vers 3. Gij lieden zijt nu rein. Dat is precies wat de Heer al zei in Johannes 13, vers 10. Waar in die geschiedenis van de voetwassing, daar staat dat de Heer tot Petrus zegt, die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Het is heel eigenaardig, deze woorden zeggen namelijk dat iemand die helemaal rein is op zijn voeten na, toch geheel rein is. Wij zouden zeggen, iemand is niet geheel rein, want die heeft vuile voeten. Nee, zegt de Heer, iemand is geheel rein en daarom moeten ook nog zijn voeten gereinigd worden. En juist omdat hij geheel rein is, is het noodzakelijk dat zijn voeten gereinigd worden. En gij die de zijt rein, staat er nog meteen achteraan in Johannes 13 vers 10. Gij die de zijt rein. Wel ja, toch niet alle, want dat slaat dan op Judas, die later op deze avond wordt weggezonden, zoals u bekend zal zijn. Maar de woorden worden weer aangehaald in Johannes 15. Gij lieden zijt nu rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Want onze reiniging vindt plaats feitelijk door het woord. Dat is heel eenvoudig. Wij worden eerst eenmaal geheel gereinigd door het woord. Ja, want wij worden gereinigd doordat wij geloven in het woord wat ons gepredikt is. Als we gehoor geven aan het woord, zoals in het begin van de middag gelezen is, wel, dan worden we daardoor gereinigd. Dat is een eenvoudige waarheid, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Maar wie gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid en die wordt daardoor dus gereinigd. Bovendien is duidelijk dat het woord in de Bijbel altijd in verband gebracht wordt met water. Later staat er ook van de Heer Jezus dat hij de gemeente reinigt, dat is Efeze 5, dat hij de gemeente reinigt door het bad des waters, door het woord, staat er meteen achter. En op een andere plaats spreekt dezelfde apostel over het bad der wedergeboorte, dus in de brief aan Titus. Maar het bad der wedergeboorte, dat is gewoon het woord waaruit wij wedergeboren zijn. En Petrus, die wat minder typologie hanteert, zegt het dan ook letterlijk. Die zegt, wij zijn wedergeboren niet door vergankelijk zaad, maar door onvergankelijk zaad, namelijk door het eeuwig blijvende woord van God. Want het water is een beeld van het woord. En door het water worden wij gereinigd. Uit het water worden wij geboren. Ja, en in tweede instantie het geestelijk water, dus Johannes 3, hetzelfde Bijbelboek dus. Hè. Men moet geboren worden uit water, namelijk uit geest. Namelijk uit het woord. Door het woord van God worden wij wedergeboren en zijn wij geheel rein. Maar vervolgens is het ook zo dat wij door datzelfde woord gereinigd worden. Het eigenaardige is nu dat onze omgang met het woord van God de oorzaak is van onze reiniging. Dat is de wijze waarop de Heer ons reinigt. Ik ken vele gelovigen, laat ik u dat voorop stellen. Ik ken vele gelovigen die zichzelf niet beschouwen als rein. En die het als hun grootste taak zien om hun eigen leven te reinigen. En ze nemen ons kwalijk dat wij die taak niet als onze grootste taak zien en in plaats daarvan ons bezighouden met het woord van God. Maar de tragische misverstand is dat wij juist door onze omgang met het woord van God gereinigd worden. Want door het woord worden wij gereinigd en door niets anders. En wat van elke gelovige dan ook verwacht wordt, is dat hij omgaat met dat water. Ja, dagelijks. Ja, niet opdat hij gereinigd zou worden, maar gewoon hij gaat met dat woord om, dat woord waarin hij gelooft, dat woord wat hem tot Christus gebracht heeft, dat woord wat hem zijn leven bepaalt, wat zijn toekomst heeft geopenbaard enzovoorts. Wel, dat is het woord waarmee wij omgaan. En en passant, dat wil zeggen in het voorbijgaan dus, hè, worden wij daardoor gereinigd. Dat is echt waar. Ook als je zuiver uit interesse omgaat met de Bijbel en de Bijbel bestudeert en wil weten wat de schrift zegt, dan zal blijken dat je daardoor gereinigd wordt. Hoewel je daar misschien niet op uit bent, maar het gebeurt gewoon zo. Ik kan het getuigen dat het zo werkt. Dat door de omgang met het woord van God het leven veranderd wordt. Dat zoek je dan niet. Je zoekt alleen een antwoord op een paar vragen die je had misschien. Dus ik ben gewoon nieuwsgierig geworden. Maar het is het woord van God. Het is het levende, het eeuwig blijvende woord van God. Dat woord geeft ons vervolgens nieuw leven en het woord reinigt ons ook. Dat is wat het doet. En dat is de wijze waarop God ons reinigt. Al was het alleen maar omdat we uit dit woord leren dat we iemand hebben die ons reinigt. In dit woord wordt ons geopenbaard dat er iemand is die ons gereinigd heeft en die ons nog reinigt. En het vertrouwen daarin heeft tot gevolg dat wij onszelf ook inderdaad zullen beschouwen zoals God ons ziet, namelijk rein. En als we onszelf niet zo zien, als we onszelf niet kennen als rein voor God, dan betekent het tegelijkertijd dat wij niet in staat zijn om de levende God te dienen. Want dat is wat Hebreeën 9 zegt. Waar staat dat God ons gereinigd heeft. Dat wij gereinigd zijn van het kwaad geweten om de levende God te dienen. Want het een is nodig voor het ander. En u ziet, als wij simpelweg beginnen met het bestuderen van de schrift, het lezen van de Bijbel, tot ons nemen gewoon van het woord van God, zal blijken dat het ons nieuw leven geeft, dat onze levens verandert, dat het ons reinigt en dat het ons bovendien geschikt maakt om God te dienen. En voor we er erg in hebben, zijn we daarmee bezig. Met dat laatste namelijk. Met God dienen. En dat is waar het ook hier om gaat in verband met de wijnstok. Wij zijn ranken geworden van de wijnstok. We zijn leden geworden van het lichaam van Christus. Het is volstrekt hetzelfde beeld. Oftewel, we hebben deel gekregen aan het leven van de wijnstok. Of zal ik zeggen, we hebben deel gekregen aan de Heilige Geest. Dan ben ik een paar versen eerder, namelijk in Johannes 14. Daar staat dat weer. We hebben deel gekregen aan de Heilige Geest. En het resultaat daarvan zal zijn dat wij vrucht dragen. En als er onreinheid in ons leven is wat het vruchtdragen in de weg staat, dan hebben wij een landman die uit ons leven wegneemt wat er niet in hoort. En nou even puur theoretisch, mochten er onreinheden zitten in ons leven die de Heer niet wegneemt, dan is het kennelijk zo dat de Heer het zodanig beoordeelt dat die onreinheden inderdaad ons vruchtdragen niet in de weg staan. En dan zegt u misschien, maar kan dat dan? Of ik wist niet dat het kon. Dan zeg ik, nee, ik eigenlijk ook niet, maar ik zeg het maar even gemakshalve. Ik zeg het er maar even bij. Mocht het zo zijn dat er onreinheid is, laat ik het dan anders zeggen. Mocht het zo zijn dat wij vinden dat er onreinheid in ons leven is, en de Heer neemt het niet weg, wel, dan staat het de Heer niet in de weg. En ik weet niet of je ooit een wijnstok bekeken hebt waaraan de druiven groeien, maar er zijn best wel onreinheden te vinden aan die ranken. Maar daarom staat het vruchtdragen nog niet in de weg. Het heeft ook geen zin om meer weg te nemen dan noodzakelijk is om vrucht te dragen. Dat is ook zo. Ja, er zitten heel wat, voor mijn gevoel, altijd overbodige dingen aan een rank. Wat eraan moet zitten zijn druiven, denk ik. En misschien een paar bladeren, schijnt ook nodig te zijn. Maar je moet eens kijken wat er allemaal nog meer op die wijnstok zit. Wat niet wordt weggehaald door de landmannen, wat de vruchtdrager ook niet in de weg zit. En dan kunnen wij wel zeggen, dat is onreinheid. Maar als het niet weggenomen wordt, hoef je het ook niet te beschouwen als onreinheid. Het blijft gewoon zitten. En bovendien, het is onze verantwoordelijkheid ook niet. En daar gaat het nou maar om. We hebben onszelf eenmaal, hopelijk, overgegeven in de hand van de Heer, die de landman is. En het lijkt me dan duidelijk dat we het daarbij laten. Als eenmaal onszelf gegeven hebben aan hem en onszelf beschouwen als zijn eigendom, dan moeten we het ook van hem verwachten dat hij ons leven zo inricht zoals het hem goed dunkt. En dat hij in ons leven wegneemt wat hij er weg wil hebben. Maar boven alles, want daar gaat het veel meer om, dat hij ons leven vrucht doet dragen. En dat is wat hij doet. En wat van ons verwacht wordt, ik moet het elke keer opnieuw zeggen, maar wat van ons verwacht wordt is eigenlijk helemaal niks. Dat zeggen we altijd in eerste instantie. Van ons wordt niks verwacht. En in tweede instantie zeggen we, van ons wordt verwacht dat we ons openstellen gewoon voor de Heer. Meer niet. Dat is dus niks. Je kunt het ook anders zeggen, maar dan moet ik het negatief zeggen. Van ons wordt verwacht dat wij onze eigen plannenmakerij aan de kant zetten. Dat wij onze eigen ambities aan de kant schuiven. Wel, dat zouden we moeten doen. Maar dat betekent het dat we de dingen uit ons leven zouden weg moeten doen die we er zelf ingebracht hebben. Zie. Nou ja, wat voor ambities zouden wij ook kunnen hebben? Wij die zijn eigendom zijn. Wij die het eigendom zijn van hem die ons eeuwig leven gegeven heeft en die ons bovendien gepredestineerd heeft tot aanstelling als zonen, om Efeze 1 dan maar weer eens aan te halen. Wel, wij zouden ons moeten overgeven aan zijn predestinatie, dat wil zeggen aan zijn plan met ons leven. Hij heeft tevoren onze bestemming bepaald, staat er, en hij wil dus met ons leven doen wat hem goed dunkt. Wat wij moeten doen is gewoon ons daaraan overlaten. Ik ken de geschiedenis van de apostel Paulus, die geroepen werd op de weg naar Damascus. Het was een duidelijke roeping die bevestigd werd in Damascus zelf. Maar we weten wat er van terecht kwam. Het heeft jaren geduurd voordat de apostel inderdaad die wandelde in overeenstemming met die roeping. Hij werd door de Heer eerst volledig op een zijspoor gezet. Dus wat later wordt aangehaald, in Galaten 1 bijvoorbeeld, Galaten 2 en ook in de Korinthebrieven. Maar zo is het nou eenmaal. Het wachten op Gods tijd. Zo is het. En zo vind je het in het leven van Mozes nog veel sterker. De man was ongetwijfeld van tevoren geroepen en bestemd om de verlosser van Israël te zijn in die dagen. Maar het duurde tot zijn 80ste levensjaar, strikt genomen zelfs zijn 81ste levensjaar, om even goed uit te rekenen, voordat het zover was. 40 jaar eerst aan het hof bij de farao. Een geweldige toekomst voor hem weggelegd, maar in tegendeel, het werd afgebroken en hij werd alsnog herder ergens in de woestijn. En toen hij dan oud geworden was en 80 jaren oud, toen was hij pas geschikt voor zijn bestemming. Wel, hij had zich maar over te geven de leiding van God. En Mozes was dan nog, ging er nog wel zover dat hij zei, Heer, zou u mij nou wel nemen, want ik weet wel iemand die het beter kan dan ik. Maar de Heer zei, nee, ik moet jou hebben. Nou, dat was het dan. Toen had hij ook geen keus meer. En zo lezen we dat steeds. Zo lazen we dat in het begin van de middag in verband met Ezechiël. Ezechiël had ook wel iemand anders kunnen bedenken die het werk af van een profeet misschien beter kon doen dan hij. Maar de Heer zegt, nee, ik moet jou hebben. En Ezechiël zal wel gedacht hebben, ze luisterden naar mij toch niet. En inderdaad, dat was juist, ze luisterden naar hem niet. Hè? Zo was het toch? Maar de Heer zegt, daar gaat het niet om. Het gaat er maar om dat het woord gesproken wordt. En dat blijft zo dat de verheerlijking van de Heer in ons leven in de eerste plaats tot uitdrukking komt in het feit dat onze lippen, die van nature misschien gebruikt werden om God te vloeken, gebruikt worden om hem te loven. En het belangrijkste offer wat wij in ons leven kunnen brengen is inderdaad de vrucht van onze lippen, de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Dat is Hebreeën 13. Nou, daar gaat het om. Hoe kan dat? Wel alleen als wij zijn woord tot ons nemen. Het is wat de Heer tot Ezechiël zei. Hij zegt, je moet mijn woord spreken. En hij zegt, en gij zult eten wat ik u geef. Dat lazen we toch? En hij moest het woord eten. Hij moest het boek opeten. Hij moest het woord van God tot zich nemen. En diezelfde woorden die hij eerst moest eten, kwamen er daarna ook weer uit. Uit zijn lippen, wel te verstaan. Nou, daardoor werd God verheerd. Zie je? Dat uit het leven van de profeet en eventueel ook uit ons leven en dus uit onze adem de woorden Gods gesproken zullen worden. Of men er naar luistert, wel ik hoop het altijd maar. Maar het is niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste is dat onze lippen die woorden spreken. En dat ons hart vol is met dat woord van God wat er dan vervolgens ook weer uitkomt. Want dat is het hele verhaal. Wat komt eruit? Wel, wat erin zit. Als wij ons vullen met het woord van God, dan zal dat waar ons hart mee vol van is, zal ook uit onze mond naar buiten komen. Dat is wat elders in de schrift ook uitdrukkelijk gezegd wordt. Nou, hoe het ook zij, de Heer gebruikt ons opdat wij Gode vruchten zouden dragen. Er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen, ik zal ze niet eens opzoeken met u. Er zijn vele schriftplaatsen die zeggen dat wij nieuw leven hebben ontvangen opdat wij voortaan hem zouden dienen. Dat we met Christus zijn opgewekt opdat we voortaan tot heerlijkheid des vaders in nieuwigheid des levens zouden wandelen enzovoorts. Of we hebben leven ontvangen opdat degenen die leven nu niet meer zichzelf zouden leven, maar Gode vruchten zouden dragen. Dat is 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. Dat is de bedoeling van ons leven, dat wij Gode vruchten zouden dragen. En daartoe worden wij door God zelf onderhouden. Dat wil zeggen, we worden door hem geschikt gemaakt om dat te doen. Precies zoals 2 Korinthe 3 het ook zegt, dat wij dienaren zijn van het nieuwe verbond en onder het nieuwe verbond. En dat wij daartoe bekwaam gemaakt zijn door God zelf. Wel niet door ons. Niet wij hebben onszelf daartoe geroepen, niet wij hebben onszelf daartoe bekwaam gemaakt, op langs welke wijze dan ook. Nee, die ons bekwaam gemaakt heeft, is God. En daar gaat het om. Dat is in principe de betekenis van deze gelijkenis van de wijnstok. Al moet ik zeggen dat de ernstige waarschuwing er ook bij zit. Want het blijft natuurlijk zo dat een gelovige wel degelijk kan kiezen om geen vrucht te dragen. Men kan, zoals de ontrouwe dienstknecht in de gelijkenis van de ponden, zeggen van nou, ik heb dat vermogen wel om vrucht te dragen. Ik heb dat pond wel ontvangen. Kortom, ik heb dat leven wel ontvangen, maar laat ik er maar niks mee doen. Het is mooi dat ik het heb. Ik ben blij dat ik in de hemel kom of zoiets. En daar leef ik dan ook bij. Wel, die ontrouwe dienstknecht werd ook inderdaad behouden. In de gelijkenis van de ponden. Niet in die van die talenten, maar daar heb ik het expres niet over. Maar die in de gelijkenis van de ponden, wel zo'n pond werd hem uiteindelijk afgenomen. Het werd gegeven aan degene die 10 ponden had staat er. Maar hij zelf bleef wel in het koninkrijk. Hij werd niet buiten geworpen. En zo is het met ons ook. Het kan zijn dat wij zeggen, nou we vinden dat pond wel genoeg. We willen dat leven wel, we zijn blij dat we dat leven hebben. Maar vruchten dragen, dat is er niet bij. We willen graag toch vrucht dragen van de oude mens. En dus onreinheid dragen, want daar komt het op neer. Wel, dat kan, maar het risico is dan inderdaad dat wij ons overgeven aan het mes van de landman. Want het is wel degelijk een mes waarmee men gereinigd wordt. Zie, de onreinheid wordt weggesneden. En het punt is dat wanneer wij helemaal geen vrucht dragen, dan zijn we in ons geheel feitelijk onrein. In de zin van dat het ons tegenhoudt om vruchten te kunnen dragen. Wat er dan gebeurt is inderdaad dat de hele rank wordt afgesneden. Dat staat er ook. Er staat in vers 4 slechts, blijft in mij en ik in u. Wel, er staat niet in vers 4, draagt veel vrucht. Of ik wil dat gij veel vrucht draagt. Of zorg dat gij veel vrucht draagt. Dat staat er niet. Dat kan ook niet. Kun je tegen een rank wel zeggen, maar het helpt niks. Nee, wat er staat is, blijft in mij en ik in u. Wat van belang is, is namelijk dat wij verbonden blijven met de levende Christus, met de wijnstok zelf. En die verbinding, die kan alleen, wel, die verbinding kan niet tot stand komen doordat wij hem letterlijk een hand geven. Of op andere wijze, dat wij hem vasthouden of zo. De enige manier waarop wij in verbinding blijven met die bron des levens, met die wijnstok zelf, is via het woord van God. Want door dat woord geeft hij ons leven. Door dat woord reinigt hij ons. Want door dat woord geeft hij ons de mogelijkheid ook om vrucht te dragen. En daarom het enige wat van ons verwacht wordt is in hem te blijven. Blijft in mij en ik in u. Waarbij de verbinding tussen de wijnstok en de rank beschreven wordt. En dan staat er gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Wij hoeven ons geen zorgen te maken of we wel vrucht dragen dus. We moeten ons hooguit zorgen maken of wij wel in hem blijven. En hoe blijven wij in hem? Wel eenvoudig, door te leven uit zijn woord. Dat is de eerste, belangrijkste en daarmee ook hoogste verantwoordelijkheid van de gelovigen. Dus soms denk ik dat we langzamerhand zijn opgevoed met de gedachte dat het laatste is. Als je tegenwoordig als gelovige zegt, nou ik geloof dat de wijnstok een beeld is van Christus en van het zaad van Abraham, dan zeggen ze, nou dat mag je niet zeggen, want daar heb jij nooit voor geleerd. Dat zegt men dan, hè? Ja. En als je maar een eenvoudig evangelist bent, hè, die nog niet eens een bijbelschool doorlopen heeft, dan zeggen ze, nee, dat kan niet, want ja, dat is niet wetenschappelijk enzovoorts. Hè? Oh nee. Het is de eerste verantwoordelijkheid van elke gelovige. Niet van de ontwikkelde, niet voor hem die een wetenschappelijke graad behaald heeft, of wat dan ook. Denk niet dat dit mijn frustratie is, hoor. Integendeel. Maar ik vind het zo belachelijk dat mensen die dat wel hebben gedaan hebben, die wel een deel van hun leven besteed hebben, officieel aan de systematische bestudering van de Bijbelse waarheden, dat die lui zulke uitspraken doen. Want dat is wat er gebeurt. Nou, ik ga er niet verder op inhouden, dat heeft toch geen zin. Maar men doet net alsof dat het laatste is waar een gelovige zich mee mag bezighouden, met de bestudering van de schrift. Want het is het eerste waar hij zich mee bezig moet houden. Is men dan vergeten dat men alleen maar tot Christus kan komen, tot wedergeboren komt, door het horen en geloven van de schrift? Dat is toch het belangrijkste wat er is? Het leren kennen van de schrift. Daardoor hebben wij leven ontvangen. Daardoor zijn we kinderen van God geworden. Het is uiteraard dezelfde bron waaruit wij ook opgroeien en waardoor wij ook vrucht dragen. Daarom blijft in mij en ik in u. En niks anders dan in hem. En wij blijven in hem uiteraard door zijn woord. Al was het maar omdat hij zelf het woord is. Blijft in mij en ik in u, want gij kunt van uzelf geen vrucht dragen. Het is een onmogelijkheid om los van de schrift, los van het woord van God, gode vruchten te dragen. Dat is een onmogelijkheid. Het is wel mogelijk om eventueel los van het woord jezelf een beetje te verbeteren. Opvoeding is ook nooit weg. Maar dat doet de wereld ook. Dat doen ongelovigen ook. Dat zijn ook mensen die zich ontwikkelen. Die allerlei cursussen volgen enzovoorts. En om wat te bereiken in de wereld. Om acceptabel te worden voor anderen. Om een waardig lid te worden van de maatschappij. Hè, om een voorbeeld te zijn voor anderen. Is allemaal tot je dienst. Dat kan een gelovige ook. Maar het heeft niks te maken met gode vruchten dragen. Want gode vruchten dragen gaat niet om vruchten van een oude schepping. Maar gaat om vruchten van een nieuwe schepping. Niet vruchten van zomaar wat. Maar gaat om de vruchten van de wijnstok. Dat is onze verantwoordelijkheid, dus in hem blijven. En wanneer wij in hem blijven, zullen wij ook vrucht dragen. Want dan hebben wij het leven uit die wijnstok. Dat zal in ons uitwerken. Hoe dat werkt, weet ik ook niet, maar het gaat alleen maar vanzelf. Als ik een echte wijnstok zie, snap ik ook niet hoe het werkt. Maar ja, dat snap ik van die geranium. Oh, dat is geen geranium, hè. Nee, daar snap ik het ook niet van hoe dat werkt. Maar ik weet dat het gebeurt. Ik weet ook dat het af en toe nodig is om verdorde bladeren en zo eruit weg te halen. Daar heb je toch niks aan. Dus er staan het andere levende ontwikkeling van de plant verder in de weg. Dus wordt het weggesneden. Dat is een heel normale zaak. Maar denk er maar aan, als je er ooit mee bezig bent, dat het de Heer is die datzelfde wil doen in uw leven. Niet dat hij dan boos is. Integendeel. Hij snijdt juist de onreinheid weg, opdat u meer vrucht zou kunnen dragen. Wel, dat is toch wat wij als gelovigen willen, gode vruchten dragen. Nou, daartoe het mes. En dan weet ik het, Hebreeën 12 zegt, elke kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Nee, dat niet, schijnt geen zaak van vreugde te zijn, maar achteraf is het dat wel. Vanwege de positieve resultaten, want wel, we moeten dat leren aanvaarden. Dat komt nu eenmaal over ons. En we dienen dat te aanvaarden uit de hand van de Heer. Maar de belangrijkste waarschuwing, de sterkste waarschuwing in dit gedeelte is in vers 6. Waar staat, zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergaderde zelf en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, zal u geschieden. Hier wordt zwart-wit de dingen naar voren gebracht. Dat zijn de beide uitersten. In vers 6 de negatieve en in vers 7 de positieve. In vers 6 staat dus, zo iemand in mij niet blijft. Wel, dan wordt er gesproken over een rang die niet alleen maar wat onreinheid draagt, maar die gewoon helemaal niks, geen vrucht draagt. Nou, van zo'n rang staat, die is of wordt buitengeworpen, gelijkerwijs de rank. Zo'n gelovige namelijk wordt afgesneden. En dan moet ik een belangrijke waarheid daarbij vertellen. Dat betekent niet dat zo'n gelovige alsnog zijn eeuwig leven kwijtraakt, of ophoudt een kind van God te zijn, of alsnog verloren gaat in de absolute betekenis van het woord. Dat betekent het niet. Dat kan natuurlijk ook niet. Want wij zijn ervan verzekerd dat nog dood, nog leven of wat dan ook ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Dat hangt niet vanaf of wij vrucht dragen. Het hangt er gewoon vanaf of wij wedergeboren zijn. Hier gaat het dan ook niet om of wij al of niet ons eeuwig leven vasthouden, want dat kunnen wij niet eens vasthouden. We hebben dat eenmalig gekregen en het ligt vast, ook niet in onze vrucht, maar het ligt vast in het verzoeningswerk wat de Heer Jezus Christus voor ons volbracht heeft. Maar waarover hier gesproken wordt, is over onze mogelijkheid om vrucht te dragen. En als hier gesproken wordt over de rank die wordt afgesneden, dan is het de uitbeelding van de gelovige wie de mogelijkheid om vrucht te dragen ontnomen wordt. En dat is alles. Ja, sommigen weten niet eens dat het de bedoeling is dat we vrucht dragen, dus ze zullen hier niet van schrikken. Maar toch is het een belangrijke zaak. Het betekent namelijk inderdaad dat degene die weliswaar wedergeboren is, maar daarna niet dienovereenkomstig leeft, op een of andere wijze het risico loopt afgesneden en buitengeworpen te worden. Let wel, laten we er niet meer van maken dan er staat. Er staat precies wat het is. Er staat namelijk dat zo iemand wordt, zo'n rank, zo iemand die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En waarna beschreven staat wat er met de ranken in zo'n geval gebeurt. Er staat niet beschreven wat er in zo'n geval met die gelovigen gebeurt, maar er staat beschreven wat er met die ranken gebeurt. Een belangrijk verschil. Van de gelovigen staat dat hij buitengeworpen wordt. Ik hoop dat u dat goed leest. Er staat, zo iemand in mij niet blijft, die is of wordt buitengeworpen. Gelijkerwijs de rank. En vervolgens wordt er gesproken over wat er met de rank gebeurt. Men vergadert dezelfde, men werpt ze in het vuur. En wat er met zo'n afgesneden rank is, of met zo'n rank is, is dat hij is verdord. Zo iemand in mij niet blijft, die wordt vergeleken met een rank die verdord is. Wel, zo'n verdorde rank wordt afgesneden, er zit geen levenskracht meer in. Hij brengt ook niks meer voort. Dat is een rank van die wijnstok, maar daar is dan alles mee gehad. En de zaak is dan dat inderdaad gelovigen het risico lopen dat wanneer zij geen vrucht dragen en dus niet in de wijnstok blijven, oftewel niet in zijn woorden blijven, dat zij zullen worden afgesneden en dat zij buitengeworpen worden. Dat betekent dat ze geen vrucht meer kunnen dragen. Eenvoudig, laat ik het dan met andere woorden zeggen. Het betekent inderdaad dat als iemand pas tot geloof gekomen is, pas op de weg is, dan heeft hij honger naar het woord van God. Ik hoorde van de week nog iemand de term gebruiken over iemand die was gulzig. Was zeer gulzig, werd er gezegd. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Prachtig is dat, hè? En zo hoort het ook. Eigenlijk moet je altijd gulzig blijven, zo hoort dat. Maar als iemand nou daarmee ophoudt en niet meer hoeft en zegt, nou ja, maar er zijn ook andere dingen in het leven en dit is ook niet alles. En bovendien, ja, die Bijbel, het is maar lastig hoor. En ik begrijp ook niet alles en je kunt het ook verkeerd uitleggen. En de een zegt zus en de ander zegt zo. En maar laat hem alsnog maar dicht, dan wordt het gevaarlijk. Want u moet goed begrijpen dat wanneer we met het woord van God bezig zijn, is God bezig met ons. Als wij het woord van God tot ons nemen, spreekt God tot ons. En wanneer wij het woord van God dicht laten, spreekt God niet tot ons. En dat betekent dat Gods werk in ons leven dan ook inderdaad stilstaat. Wij denken er misschien niet al te zeer bij na, maar we moeten goed begrijpen dat God actief bezig is in het leven van de gelovigen. Wel, niet in dat van de ongelovigen, maar wel in dat van de gelovigen. Hij heeft een plan met ons. We zijn zijn eigendom. Hij zorgt voor zijn eigendommen. Hij heeft er een bepaalde bestemming voor. Hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige wereld, omdat hij met ons een bepaald doel zou bereiken. Maar als wij dat doel niet willen bereiken, en als wij liever toch de beschikking houden over ons eigen leven, wat denkt u dan dat God doet? Dat is toch heel gemakkelijk. Dan zegt hij gewoon, nou zoek het dan zelf maar uit. Dat is toch simpel. Dat heeft hij toch tegen Israël in de tijd ook gezegd. En Israël wat goden geen vruchten wil dragen. God zegt, nou ga er dan maar uit. Zoek het dan maar uit. Als je mij niet wil dienen, dan ga maar mijn huis uit ook. En dan stuur je dan in ballingschap. Dat is het ongeveer. Afgesneden. Zie. In ieder geval geen erfgenamen van de beloften. Want de beloofde zegeningen die God aan Israël gaf, die zou Israël ontvangen in Canaan. Wanneer zet ze eruit? En geen zegeningen, niet in Canaan, maar buiten Canaan zeker al niet. Nou, dat is wat er gebeurt. En dat is ook wat met gelovigen gebeurt. Ik ken gelovigen, inderdaad, die in het verleden geweigerd hebben om bepaalde dingen uit de schrift te accepteren. En nou accepteren ze uit de schrift niks meer. Ze snappen er ook niks meer van. Ze gaan er nog wel mee om. Maar op een zeer geraffineerde wijze. Maar in ieder geval een wijze die voor niemand tot zegen meer is. Voor hen zelf niet en voor anderen al zeker niet. Waarom niet? Wel, omdat men weliswaar het woord bestudeert, maar dan de lettertjes. Maar meer ook niet. Omdat men niet wil luisteren naar wat God zegt. Omdat men de reinigende werking van het woord van God niet accepteert. En wat God doet is gewoon zo iemand loslaten. Het is een vrij veel voorkomend verschijnsel. En dat is het risico wat elke gelovige dan neemt. Het is of een leven uit de hand van de Heer, of een leven uit eigen werken en uit eigen kracht. En het lijkt me een keuze die voor een gelovige niet zo moeilijk te maken is, overigens. Maar hoe dan ook, laat ik een ander voorbeeld geven om te laten zien dat het elders in de Bijbel wel degelijk ook genoemd wordt. Ik zou er moeten noemen in ieder geval 1 Korinthe 11, waar iets dergelijks wordt aangehaald. Daar wordt gesproken over brood en beker. Dat staat daar op de achtergrond, net als in Johannes 15 eigenlijk dus. En daar wordt gezegd in vers 29, want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam. De gedachte daarbij is dat iemand die deelneemt aan brood en beker, inderdaad uitdrukking geeft aan zijn verbondenheid met de levende Christus, als een rank aan de wijnstok. En iemand die waardig eet, wel, die leeft daaruit. Die leeft uit die gemeenschap met de Heer. Iemand die onwaardig eet, die leeft niet uit die gemeenschap. Die zegt, ik weet wel dat dat zo is, maar verder heb ik er niks mee te maken. Zie? Dat is onwaardig eten, omdat hij in de typen van brood en beker dingen beleidt die in de praktijk van zijn leven geen enkele realiteit hebben. Dat is onwaardig eten en drinken. Lijkt me ook vanzelfsprekend. Zo, dat is iemand die het lichaam van Christus niet onderscheidt. Hij houdt er geen rekening mee. En dan staat er over diegenen die dan dat lichaam niet onderscheiden en onwaardig eten en drinken. Daar staat er, daarom zijn onder u vele zwakken en zieken. Kranken staat er en vele slapen. Vele zijn zwak, vele zijn nog zwakker, namelijk ziek. En vele zijn nog zwakker en nog zieker, namelijk gestorven. Dus wat hier staat. Ik kan het ook niet helpen, maar staat er nou eenmaal. Het betekent inderdaad dat God uit de gemeenschap van gelovigen, in dit geval waren het de Korintiërs, zelfs mensen wegneemt. Hij maakt ze zwak, opdat ze niet al te grote inbreng zouden hebben in de gemeenschap van die gelovigen. Dat is heel eenvoudig. Of je maakt ze ziek, zodat ze hun handen vol hebben aan hun eigen gezondheid en zich in ieder geval dan niet bemoeien met die andere gelovigen die wel leven uit het woord van God. En sommigen zijn onverbeterlijk en de Heer neemt ze gewoon weg. Wel, hij doet dat niet zomaar rigoureus. Hij doet dat op liefdevolle wijze. Uit liefde in de eerste plaats voor hem, voor degene die hem willen gehoorzamen en volgen uiteraard. En dat geldt, neem ik aan, voor ons. Hij doet het op zorgzame wijze. Hij doet het met de beste bedoelingen, maar niettemin doet hij dat. Het is hetzelfde hoofdstuk waar gezegd wordt, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen onder u zijn. Dat is vers 18. En dan vers 19, want er moeten ook ketterijen onder u zijn, omdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. En de gedachte is dus inderdaad dat er af en toe wat oneenigheid moet zijn, af en toe wat scheuringen moet zijn, al was het maar opdat degenen die verkeerd willen inderdaad buiten de deur zouden komen te staan. Wel, wij noemen dat een schisma of een scheuring, afhankelijk van hoeveel we gestudeerd hebben ervoor dus, hè? Ja. Maar niettemin is het gewoon een ordinaire ruzie waar het dan om gaat, maar dat geeft niks. Het resultaat is inderdaad dat er scheiding ontstaat. Nou, zo'n scheuring is bijvoorbeeld al het wegnemen van de onreinheid. Dat is zo. En soms kan het erg nuttig zijn. Ik denk altijd maar weer aan Luther, de man die 95 stellingen, waarvan ik er geen één ken trouwens. Één ken ik ervan. En maar 95 stellingen spijkerde op de deur van de slotkapel in Wittenberg, als ik het goed onthouden heb. Het is net alsof ik erbij was, hè? Nou, maar het was voor mijn tijd, hoor. Maar goed, hij deed dat in elk geval niet omdat hij de Rooms-Katholieke Kerk concurrentie wou aandoen of voor zichzelf zou beginnen, een eigen kerk wou stichten of iets dergelijks. Maar gewoon omdat hij de Bijbel ontdekt had, de Bijbel bestudeerde en zag dat bepaalde praktijken in zijn kerk in strijd waren met de schriften. Hij wilde dat wel graag veranderd hebben, maar het resultaat was een kerkscheuring. Toch? Dat was noodzakelijk. En er gebeurden toen dingen die Luther zelf ook niet gezocht heeft, maar ze gebeurden wel. Ik geloof in de hand van de Heer daarin, ongetwijfeld. En ik geloof dat het tot vandaag aan de dag gebeurt. En ik geloof dat het ook zo gebeurde onder de Korintiërs. Maar u ziet, er zijn vele manieren waarop God onreinheid wegneemt. En soms neemt God inderdaad de hele onreine rank weg, op wat voor wijze dan ook. Wel, wij vinden dat erg. Natuurlijk vinden wij dat erg. Als het ons betreft misschien ook, maar als het anderen betreft zeer zeker wel. Maar niettemin, het gebeurt en in vele gevallen is het noodzakelijk. Ik weet niet, ja, je mag het nooit hardop zeggen natuurlijk, maar ik zal het fluisteren. Je kent toch wel dat verschijnsel van, hè, die is weg. Heb je dat nooit? Hè? Nee, ik moet niet ja of nee knikken, moet u me niet vertellen. Maar dat is toch een gevoel van, laten we zeggen, dat we wel eens een gevoel van opluchting hebben. Van hè, hè. Ja, helaas. Gevoelens hebben we ook niet in de hand. Dus ik bedoel, we nemen dat niemand kwalijk, maar het gebeurt wel. Nee, ik heb ook niet wat speciaals in gedachten, dat denkt u misschien, maar het is niet zo. Maar het komt nou eenmaal voor en de gelovigen merken dat. Wij als gelovigen kennen dat verschijnsel ook. En we moeten ons te realiseren dat het een normaal verschijnsel is, maar dat het te maken heeft met het werk van God in ons, privé, maar vervolgens ook en vooral Gods werk in de gemeente. Het komt voor. En dan zeggen wij dat slecht voor het getuigenis en zou zo niet moeten wezen. Nee, dat is ook zo. Maar daarom juist als er oneenigheid is, komt wel eens wezen dat de Heer zorgt dat de oneenigheid niet gecontinueerd kan worden, doordat hij de ruzie in de partijen gewoon uit elkaar zet. Toch? Zo doen wij dat toch ook? Als mensen ruzie maken, halen ze toch uit elkaar? Nou, dat doet de Heer ook zo. Of je geeft hen wat anders om handen, waar ze geen kwaad mee kunnen. Ja. Er zijn mensen bezig, die waren vroeger gelovigen, maar zijn nu bezig om de wereld te veranderen. Nou, laten ze het maar doen, dan doen ze bij ons tenminste geen kwaad. Ja, dat is nou eenmaal zo. We hebben een andere weg voor ons. Laten ze ons daar niet bij hinderen. Hè? Onze taak is niet de wereld veranderen. Onze taak is onze verantwoordelijkheid te kennen binnen een nieuwe wereld, waarvan wij al deel uitmaken. Dat is heel wat anders. En zo komen er heel wat mensen op zijsporen terecht. Dat is verschrikkelijk tragisch, maar de andere kant van het verhaal is, op zo'n zijspoor lopen ze hopelijk ons niet al te veel meer voor de voeten. Dat is echt zo. Nou, nogmaals, dat is niet wat wij vinden, dat is niet wat wij willen, dat is wat de Heer doet. Gelukkig wel. U weet, wij zijn er voorstander van dat alle gelovigen zonder enige beperking met elkaar samenkomen, met elkaar omgaan, elkaar aanvaarden in Christus enzovoorts. Dat is nooit anders geweest. En ik hoop ook niet dat het niet anders wordt, want dat is de Bijbelse gedachtegang. Maar het neemt niet weg dat er wel degelijk verschillen ontstaan, dat er scheidingen ontstaan. Wel, wees maar blij, zou ik zeggen. Hè? Ja. Wees maar blij dat wij samen kunnen komen zoals wij dat willen, in afhankelijkheid van het woord, dat we kunnen leven in afhankelijkheid van het woord, zonder dat er mensen zijn die ons dat volkomen verhinderen. Wel, er zijn mensen die het ons kwalijk nemen soms, maar dat is ook niet zo erg. Dat betekent dat we ons eens te meer dienen te realiseren waarmee we eigenlijk mee bezig zijn en wat onze verantwoordelijkheden zijn als gelovigen, als ranken van de wijnstok. En ik lees dan nog vers 7, want vers 6 zei het negatief: wie in mij niet blijft, die wordt buitengeworpen. Maar vers 7 zegt: indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. En u zit erbij, of het verklaart zichzelf. Ik ben wat te vlug geweest, maar hier staat er gewoon: indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, want het en betekent gewoon namelijk, zoals bijna altijd, hè. Indien gij in mij blijft, namelijk mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Want dat is de weg van een gelovige die inderdaad in Christus blijft. Die zal bepaalde begeerten krijgen, wel, hij is in Christus. Hij wil gode vrucht dragen. In hem zullen bepaalde verlangens gewekt worden en het zal blijken dat ze zullen geschieden. Dat staat hier. Dat staat trouwens gewoon in Psalm 1. Ja. Wel gelukzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen enzovoorts. En al wat hij doet zal wel gelukkig staan. Lees het maar eens na. Ja, ik weet wel dat het over Christus gaat. Maar goed, ik hoop dat wij ook niet wandelen in de raad der goddelozen. En dan betekent het ook dat wat wij willen, wat wij doen, waar wij mee bezig zijn, zal wel gelukken. Als wij gericht zijn op Christus en op het leven wat hij ons geeft en op zijn wil. En wanneer wij inderdaad vruchten willen dragen, goden, dan zal blijken dat dat ook inderdaad wel, namelijk goed, zal gelukken. Het zal u geschieden, staat er. Nou, en dat vrucht dragen, dat is tot verheerlijking van de Vader. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Er is nu eenmaal wie vrucht draagt, wie goden vrucht draagt, zal inderdaad discipel van hem zijn, volgeling van hem zijn, enzovoorts. Nou, dat is wat het schriftgedeelte feitelijk naar voren brengt. Het alternatief van de gelovigen, namelijk de ene kant zijn leven afhankelijk stellen van de Heer, die dan zijn leven overneemt, die de leiding overneemt en hem ook vrucht doet dragen. En de andere kant, de andere alternatief is dat de Heer wegsnijdt en ons zelfs eventueel buiten werpt. Nogmaals, dat betekent niet dat we het eeuwig leven kwijtraken, maar het betekent wel dat ons uiteindelijk de mogelijkheid ontnomen wordt om nog vruchten te dragen voor de eeuwigheid. Op welke wijze dat gebeurt, dat doet er nou niet toe, maar het gaat erom dat dat gebeurt. En nog één ding, wat zijn die vruchten eigenlijk? Het zijn de vruchten van de wijnstok en de wijnstok is een beeld van de Heilige Geest, oftewel van het leven van Christus. Wel, wat brengt Christus in ons voort? Of wat is de vrucht van de Geest? Nou, als je het samenvat, ik hoor hem allemaal al, ja natuurlijk. Als je het samenvat, dan krijg je Galaten 5 vers 22, hè, of 21, of daar in de buurt in elk geval. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. En dan zult u zien dat dat in de eerste plaats zijn veranderingen in ons persoonlijk leven. Veranderingen zelfs in onze aard, in ons karakter, in ons wezen. Die dan overigens tot uitdrukking komen inderdaad in de dingen waar we mee bezig zijn. De dingen in onze werken, zal ik dan maar zeggen. Maar ze komen daarin tot uitdrukking. Liefde in de eerste plaats. Niet elkaar verketteren. Maar in tegendeel eenheid. Want elkaar tot zich trekken. Dat is het kenmerk van de geloven. Dat is de vrucht van de geest. Dat is ook wat de wijnstok, een van de kenmerken van de wijnstok, namelijk de ranken zijn in de wijnstok. Het wordt tot één. Wel, daarom de eerste vrucht van het leven van die wijnstok is inderdaad liefde. En vervolgens blijdschap. Dat is wat ons onderscheidt van de wereld. Blijdschap. Wel, als je op de wereld om ons heen ziet, zijn we bedroefd om alles wat er verkeerd gaat. Ik heb er straks nog even naar Hilterman geluisterd en er gaat dus weer een boel verkeerd. He. Maar in het licht van Gods woord weten wij dat er niet zoveel verkeerd gaat. Er gaat namelijk volgens zijn plan, en we weten ook dat de geschiedenis van deze wereld en van deze oude schepping een happy end heeft. En zal eindigen in een nieuwe schepping waarvan wij reeds deel uitmaken en die in de toekomst zal geopenbaard worden. En wanneer dat realiteit voor ons is, dan zullen we inderdaad in hem blijven en zijn woorden bewaren. Amen. Zullen we danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat u ons verbonden hebt met die wijnstok, met die bron van leven, een bron van eeuwig leven. We danken u dat wij dat leven hebben ontvangen in hem en door hem die uit de dood opstond en de eersteling werd van de nieuwe schepping. We danken u dat we als eerstelingen van die nieuwe schepping ook inderdaad vruchten mogen dragen, vruchten kunnen dragen. Dat u ons vruchtbaar gemaakt hebt omdat u ons deelgegeven hebt aan de goddelijke natuur, aan de bron van leven, aan onze Heer en Heiland zelf. Wij danken u, Vader, dat u in ons werkt, beide het willen en het werken, zoals uw woord dat zegt. Dat we ons slechts hoeven over te geven aan uw leiding, waarna u inderdaad ons leven vullen zult, zodanig dat de vrucht zal dragen. Wij danken u, Vader, ook dat u ons niet alleen eenmalig gereinigd hebt, maar bovendien ook ons rein houdt. Dat u onze voeten reinigt, dat u de onreinheid uit ons leven wegsnijdt, opdat wij inderdaad vruchten zouden kunnen dragen. Dat wij veranderd zouden worden naar uw beeld, opdat we beelddragers Gods zouden zijn. Zoals u het met de mens had voorgenomen. Wij danken u, Vader, dat wij zo mogen leven aan uw hand. En dat u in ons bent en dat wij in u zijn. Dat we in u mogen blijven en daardoor veel vrucht mogen dragen. En dat we ons leven niet meer zelf hoeven in te richten, zelf hoeven te plannen, maar afhankelijk mogen stellen van u die ons het leven geschonken hebt. U die ons die ons leven onderhoudt en voedt. U ook, die u voor ons een erfenis en ook loon hebt weggelegd en voor ons bewaart in de hemel. We danken u ook dat we daarna mogen uitzien. Dat we over alle tegenwoordige dingen heen mogen uitzien naar die toekomst die u voor ons hebt weggelegd. Een toekomst die wij nu van verre zien, maar die we ook inderdaad zullen ontvangen. Omdat het vast ligt, niet in onze werken, maar in het verlossingswerk van onze Heer en Heiland die dat volbracht heeft. En die dat verlossingswerk ook uitwerkt nu in ons leven. Wij danken u, Vader, voor dat rijke woord. Een woord wat spreekt over die eenheid die tot stand gekomen is tussen de Messias, de verlosser der wereld, en ons die mochten geloven in dat woord, die dat woord mochten horen en tot ons nemen. En we danken u dat we daarin en daarbij mogen blijven. Dat we geen andere normen kennen dan dat. Dat we geen ander leven kennen dan dat. En dat het dat woord is wat ons leven vult, ook praktisch vult. En dat dat, dat woord is wat onze levens bepaalt en richt naar u en naar die geweldige toekomst. We danken u, Vader, voor dat woord en voor dat leven, voor die genade. Amen.